Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Here, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 99ste psalm en daarvan het tweede vers. God die helpt in nood, buigt u dan in het stof en verheft met lof het heilig opperwezen, wilt het eeuwig vrezen. Het tweede vers van de 99ste psalm. Luisteren we allereerst naar de heilige wet van de Here, om daarna te zingen uit de 81ste psalm, het 11e vers. Ik ben de Here, ben uw God, die heilig, ijver voor mijn eer. Wat er verder volgt in vers 11 van 81. Daarna wordt u gelezen uit het boek Handelingen, Handelingen 4, vanaf vers 32. We lezen door tot en met het 11e vers van hoofdstuk 5. Handelingen 4, vers 32 tot en met vers 11 van hoofdstuk 5.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en alle werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet erbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren in uw naasten huis. Gij zult niet begeren in uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. En der menigte van dergenen die geloofden was één hart en één ziel. En niemand zeide dat iets van hetgeen hij had zijn eigen was, maar alle dingen waren hun gemeen. En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding des Heeren Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek had. Want zovelen als er bezitters waren van landen of huizen, die verkochten zij en brachten de prijs der verkochte goederen en legden dien aan de voeten der apostelen. En aan een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk van noden had. En Jozes van de apostelen toegenaamd Barnabas, het welk is overgezet zijnde een zoon der vertroosting, een leviet van geboorte uit Cyprus, alzo hij een akker had, verkocht dien en bracht de geld en legde het aan de voeten der apostelen. En een zeker man, met name Ananias, met Safira zijn vrouw, verkocht een haven en onttrok van de prijs, ook met medeweten van zijn vrouw, en bracht een zeker deel en legde dat aan de voeten der apostelen. En Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, dat gij den Heilige Geest liegen zoudt en onttrekken van de prijs des lands? Zo het gebleven waren, bleef het niet uwe, en verkocht zijnde, was het niet in uw macht? Wat is het dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Gij hebt de mensen niet gelogen, maar goden. En Ananias deze woorden horende, viel neder en gaf den geest. En er kwam grote vrees over allen die dit hoorden. En de jongelingen opstaande schikten hem toe en droegen hem uit en begroeven hem. En het was omtrent 3 uren daarna dat ook zijn vrouw daarin kwam niet wetende wat er geschied was. En Petrus antwoordde haar: zeg mij, heb gij lieden het land voor zoveel verkocht? En ze zeide: ja, voor zoveel. En Petrus zeide tot haar: wat is het dat gij onder u hebt overeengestemd te verzoeken de geest des Heren? Zie, de voeten dergenen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen u uitdragen. En ze viel terstond neder voor zijn voeten en gaf den geest. En de jongelingen ingekomen zijnde vonden haar dood en droegen haar uit en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over de gehele gemeente en over allen die dit hoorden.
In de prediking staat het gehele gedeelte centraal wat we hebben gelezen, vanaf Handelingen 4, vers 32 tot en met vers 11 van Handelingen 5. Ter voorbereiding op de prediking willen we zingen uit de 37e psalm. Allereerst het 8e vers. Het gaat over de wraak van God die is ontwaakt en de hoogmoedigen tegemoet trekt. Gods wraak ontwaakt en trekt de trotsen tegen. En ook het 19e vers en het 20e vers. Vers 8, 19 en 20 van de 37e psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Vreest zeer een macht en dient zijn majesteit. Juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de zoon. Van ouds u toegezeid, eer u zijn toorn verdelg voor aller ogen. Vers 6 van de tweede psalm willen we straks zingen na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, moest dat nu zo? Kon dit nu niet anders? Gaat het nou niet veel te ver? Een flinke waarschuwing was toch meer op zijn plaats geweest? Waarom moesten die twee nu dood? En dat enkel om een leugentje. Die vragen, die komen toch wel boven bij het lezen van dit Bijbelgedeelte. Wat gebeurt hier allemaal? En waarom gebeurt dat allemaal? Ja, waarom staat dit überhaupt in de Bijbel? Is de Bijbel dan toch een boek vol van geweld? En is God, als het erop aankomt, dan toch niet zo liefdevol, geduldig en ontfermend? Klopt het dan wel als hij zegt dat hij de goede herder is, die het afgedwaalde en het verlorene zoekt? Hier lijkt hij toch meer op een onberekenbare despoot. Een boos, wrekend en toornend God. Meedogenloos en genadeloos. Hoe zit dat nou? Ja, die vragen die roepen toch om een antwoord bij het lezen van dit aangrijpende Bijbelgedeelte. En we willen er naar gaan luisteren onder het thema: de Satan verlegt zijn aanval naar de gemeente des Heren. Twee gedachten. In de eerste plaats, dit bedreigt de veiligheid in de gemeente. In de tweede plaats, dit vereist de heiligheid van de gemeente. De Satan verlegt zijn aanval naar de gemeente des Heren. Dit bedreigt de veiligheid in de gemeente. En in de tweede plaats, dit vereist de heiligheid van de gemeente. Het gaat goed met de gemeente van Christus. Dat blijkt wel in Handelingen. Er is groei, er is bloei. 3000 bekeerlingen op de eerste Pinksterdag. En daarna, Handelingen 2, vers 47, kwamen er dagelijks meer bij. En al snel was het getal, zo lezen we in Handelingen 4, vers 4, was het getal alleen al van de mannen 5000. Er vonden wonderen plaats. Denk aan de genezing van de kreupelen. En de prediking van de gekruisigde en de opgestane Christus was met kracht en vol van macht. We hebben het gelezen, vers 33. En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding van de Heere Jezus. En er was bovendien liefde en eenheid in de gemeente. En de menigte van degenen die geloofden was één hart en één ziel. Hoe wonderlijk is dat niet? Ondanks het verschil in leeftijd, in stand, in temperament, had men elkaar gevonden in de Heere Jezus Christus. Dat verbond ook met elkaar. En dat gaf ook eenheid met elkaar. dan alleen trouwens. En nu nog steeds. Eenheid in de gemeente wordt er alleen gevonden in en door Christus. Want hij overstijgt alle verschillen. En hij brengt harten samen. En hij verenigt in de vreze van zijn naam. Voelt u? Om als gemeente één van hart en één van ziel te zijn, zullen we wel in Christus moeten zijn. En bent u dat? En jij? En ik? Want in de gemeente van Jeruzalem lag dat wel zo. Ze leefden met elkaar mee. Ze gaven om elkaar. Ze hadden oog voor elkaar. En als er iemand tekort kwam, werd er ook gegeven aan die ander. En ze leefden naar het oud-testamentische bevel dat er binnen de gemeenschap, de geloofsgemeenschap, geen armen, geen bedelaars mochten zijn. En rijken deelden daarom van hun overvloed met de armen. We hebben dat gelezen in vers 34. Want er was ook niemand onder hen die gebrek had. Want zovelen als er bezitters waren van landen of huizen, die verkochten zij en brachten de prijs van de verkochte goederen en legden die aan de voeten van de apostelen. De rijken die waren dus bereid om bij te dragen aan het gemeenschappelijke nut als er nood was. Dat was geen dwingend bevel, maar dat was een vrijwillige keuze. En dat als vrucht van de liefde van Christus. Ja, als Christus in het leven is gekomen, dan komt er hart en oog voor de nood van anderen. En het was werkelijk een voorbeeldige gemeente. Dat werd gezien, dat werd opgemerkt. En Lucas, geïnspireerd door de Heilige Geest, heeft dat ook opgetekend. Het slot van vers 33. En er was grote genade over hen allen. De christelijke gemeente in Jeruzalem stond er goed op bij het volk. Wat een zegen, als dat van een gemeente gezegd kan worden. Kan het van onze gemeente gezegd worden? In Jeruzalem was dat het geval. En de Heilige Geest die werkte er ruim en krachtig. Maar als er één is die dat niet hebben kan, is dat wel de Satan. Hij is de grote tegenstander van God. Al sinds mensenheugen. Op een die kindermoord in Bethlehem. De verzoeking in de woestijn. Of het moment dat ze in Nazareth de Heere Jezus van de berg naar beneden wilden gooien. En zelfs aan het kruis werd de Heere Jezus verzocht om er van af te komen. En uiteindelijk was het een dikke steen die hem in het graf moest houden. Maar de Satan die slaagde er niet in om het verlossingswerk van de Heere Jezus tegen te houden. En daarom besloot hij zijn strategie te wijzigen en zijn aanvalsterrein te verleggen. En zijn pijlen vuurt hij nu af op de kerk van Jezus Christus. En zijn haat richt zich nu op de gemeente om daar zoveel mogelijk schade aan te brengen. Want hij doet er alles aan om te voorkomen dat God wordt verheerlijkt. En dan blijkt er wel de waarheid. Waar God zijn kerk bouwt, daar zet de duivel zijn kapel ernaast. En reken daar maar wel op. Want het getuigenis van Christus' opstanding klonk krachtig. En Gods geest werkte in ruime mate. Maar daar zal de Satan ook alles eraan doen om dat werk van God stuk te breken. Hij laat het niet zomaar gebeuren. Als dode zondaren het leven in Christus vinden. Hij laat het niet zomaar toe als hij zijn onderdanen moet prijsgeven. Hij geeft zich niet zonder slag of stoot gewonnen. Als Gods geest zondaren trekt uit zijn greep. Toen niet in Jeruzalem, nu niet en nooit. Juist daar waar Gods geest krachtig werkt, is het verzet van Satan het sterkst. Dat blijkt in Jeruzalem. Eerst waren daar die aanvallen van buiten. Vijandschap van het Sanhedrin. De gevangenneming van de apostelen. Begin van hoofdstuk 4. Maar nu komt de tegenstand van binnen. Nu zet Satan zijn handlangers in binnen de gemeente van Christus. En dat is nog veel gevaarlijker. Kijk, aanvallen van buiten, die kun je zien aankomen. Maar van binnen zie je zo'n aanval meestal niet aankomen. En zo is het toch ook in een natuurlijke, in een oorlogssituatie tussen ook volkeren. Zo las ik eens, en misschien hebt u dat verhaal ook wel gelezen, over de veiligheidsdienst in Israël, de Mossad. Dat het ging over een tijd dat er tussen Israël en Syrië volop oorlogsdreiging hing. En dat de Mossad toen een spion had uitgezonden naar Syrië. En die man wist op te klimmen tot in de hoogste regionen van de Syrische regering. En niemand vermoedde dat deze man een spion voor de vijand was. Maar op die manier kon hij van binnenuit infiltreren en allerlei gevoelige informatie doorgeven aan Israël. En zo was hij voor Syrië, was hij veel gevaarlijker dan al die lege troepen buiten de landsgrenzen. En zo zien we dat nou ook in de gemeente van Jeruzalem. Het grootste gevaar komt van binnenuit. Wat was daar dan aan de hand? Nou, iedereen in de gemeente die sprak over Barnabas. Later, u en jullie weten het wel, komen we hem vaker tegen in Handelingen, maar hier voor de eerste keer. En deze leviet uit Cyprus, die had zijn akker verkocht. En de opbrengst van die verkoop had hij neergelegd aan de voeten van de apostelen. En dat geld dat kon dan goed worden gebruikt om uit te delen aan de armen als ze dat nodig hadden. Maar Barnabas maakte zich daardoor bijzonder geliefd in de gemeente. En Ananias en Safira, een echtpaar uit die gemeente, die merkten dat op. Beiden droegen trouwens een mooie naam, Ananias, afgeleid van Hanania, de Heere is genadig. En Safira, wat betekent schoonheid, ofwel de mooie. En dat echtpaar, dat is vrijwillig lid geworden van de gemeente van Christus. Ze zijn de waarheid toegedaan. Ook zij volharden in de leer van de apostelen. En onze eerste indruk van die twee is toch ook bijzonder goed. Er was namelijk wel moed voor nodig om zich te voegen bij de gemeente van Christus. Dat leverde tegenstand en dat leverde verzet op. En terwijl het bestuur van de stad zich keerde tegen Jezus en zijn volgelingen, kiezen Ananias en Safira ervoor om zich aan te sluiten bij de volgelingen van Jezus. En we kunnen ons voorstellen dat het hun vrienden heeft gekost. Misschien zelfs wel hun baan. Dat het in de familiekring scheve gezichten heeft opgeleverd. Misschien wel heeft geleid tot een breuk. Ja, wie wil behoren bij Christus en zijn kerk, die heeft ook rekening te houden met zulke tegenstand en zulke vijandschap. Maar toch deden dat die twee niet. Ze sloten zich aan bij de gemeente des Heren. En zo werden ze gezien als kinderen van God, behorend bij het lichaam van Christus. Ze hadden de gedaante van Gods zaligheid. En ze zijn ook een van de weinige echtparen waarvan we in de schrift lezen dat ze beiden behoren bij de gemeente van Christus. Wat is dat trouwens een voorrecht? Als dat in waarheid is. Als man en vrouw samen de Heere liefhebben en samen behoren tot de gemeente van Christus. En daartoe heeft God toch ook het huwelijk gegeven, opdat man en vrouw elkaar mogen bijstaan en helpen, ook in de dingen die tot het eeuwige leven behoren. En dat is toch het rijkste binnen een huwelijk, als man en vrouw niet alleen aan elkaar, maar ook samen verbonden zijn aan Christus. Tegelijk is dit ook het ergste. Als twee binnen de band van het huwelijk blijken samen verbonden te zijn aan het kwaad. En dat zien we hier. Want die goede indruk van Ananias en Safira, die is slechts schijn. Ze bezitten wel uitwendige vroomheid, maar geen innerlijke vrezen van God. Hun hart is niet recht voor God. En dat komt altijd openbaar, vroeg of laat. En dat blijkt. Want ze hadden gezien hoe Barnabas in de gemeente op handen werd gedragen. En die roem en die eer begeerden zij ook. Als zij nou datzelfde zouden doen als Barnabas, dan zou hun positie in de gemeente hoger worden. En ze besluiten het dan te doen. Vers 2. En onttrok van de prijs ook met medeweten zijn de vrouw en bracht een zeker deel en legde dat aan de voeten van de apostelen. Nu zal iedereen over hem praten, zo denken ze. Zal het praatje door de gemeente gaan. Hebben jullie het gehoord van Ananias en Safira? Dat zijn echt goede christenen. Ze hebben hun bezittingen verkocht en ze hebben de opbrengst daarvan aan de armen gegeven. Wat hebben zij veel over voor die ander? Maar de mensen zien niet dat ze het doen voor zichzelf. Want dat is het bij Ananias en Safira. Ze hebben met hun daad een bijbedoeling. Het gaat hen vooral om hun naam, hun eer, hun roem. En zo denken ze een goede carrière te kunnen maken in de kerk. En hun naam is het enigste waar ze mee bezig zijn. Met hun eigen ego. En ze hinken dus duidelijk toch op twee gedachten. Enerzijds zijn ze geen volslagen wereldling. Dat hadden ze niet behoord bij de gemeente. En dan hadden ze ook niet hun haven verkocht. En anderzijds zijn ze ook geen volkomen christen, want dan hadden ze ook niet van de opbrengst achtergehouden. En dat is nou zo gevaarlijk als een mens beide wil. God wat en de wereld wat. Hun eigen ik zit er nog tussen. En eigen eer trekt meer dan Gods eer. En dan ga je schipperen. Dat maakt je halfslachtig. En je hobbelt met alles mee. Herkennen we die houding misschien bij onszelf? U wil graag bij Gods volk horen. U gedraagt zich er misschien ook naar. Je zit ook in de kerk. Je doet ook actief mee. En je hebt er ook best wat voor over om bij Gods kinderen te mogen behoren. Maar echter niet alles. Jezelf niet. Je eigen ik niet. Je eigen naam niet. De wereld die nog volop zit in je eigen hart. En uiteindelijk wil je zelf nog zo belangrijk zijn. Een grote gift. Uw actieve betrokkenheid. Jarenlang predikantschap. Een jarenlange periode in een kerkraad. Je bijzondere bekeringsverhaal. Je nette levenswandel. Jouw gaven. Uw talenten. En daarmee wil u de aandacht trekken. En daarmee hoop je dat het gezien wordt en dat er in de gemeente over gesproken wordt. En dat is nou het gevaarlijkste. Als de godsdienst, als die samengaat met een zelfzuchtig, met een eerzuchtig, met een eigengereid en een hoogmoedig hart. Een hart dat zo met zichzelf bezig is. En zo op zichzelf gericht is. Een hart waarin dat eigen ik nog nooit de doodsteek heeft gekregen. En daar komen dan de meest verschrikkelijke zonden van. En dat zien we nou bij dat echtpaar in Jeruzalem. En daarmee zetten ze veel op het spel. Persoonlijk, maar ook gemeentelijk. Want het bedreigt ook de veiligheid in de gemeente. Want op deze manier krijgt de Satan ook vrije toegang. Ananias en Safira houden van de opbrengst wat achter voor zichzelf. Net als Achan eeuwen daarvoor deed. Bij de verovering van Jericho. Hij nam toen van het goud en zilver van Jericho en hield dat voor zichzelf. En met die daad bracht hij toen heel Israël in gevaar. En het leidde ertoe dat toen het leger van Israël de strijd verloor bij Ai. En nu is het opvallend dat Lucas in het tweede vers voor dat woordje onttrekken achterhouden, dat in het Grieks datzelfde woord gebruikt dat in de Septuaginta gebruikt wordt bij die geschiedenis van Achan. We zouden dus kunnen zeggen, het verhaal van Achan in het Oude Testament, dat is het verhaal van Ananias en Safira in het Nieuwe Testament. En beide keren op een cruciaal moment in de heilsgeschiedenis. Bij Achan stond Israël op het punt om heel Kanaan in te trekken. En hier is het ogenblik dat de gemeente van Christus zou uitwaaieren over de gehele wereld. En in beide gevallen vormt een daad van bedrog een onderbreking van die overwinnende vooruitgang. uitgang van Gods volk. Aangrijpt. Juist als Gods geest ruim en krachtig werkt, gebeurt dit. Juist als Gods geest grenzen doorbreekt, werpen Ananias en Safira grensblokkades op. Hun daad was op zichzelf genomen goed. Zelfs als ze maar de helft hadden gegeven, was dat geen probleem geweest. Het gaat immers om een vrijwillige liefdesgave. Maar ze doen alsof ze alles hebben gegeven. En het was dan ook niet oprecht. En daarmee niet echt. En zelfs de beste daad, die wordt een gruwel als die niet plaatsvindt vanuit de oprechtheid van het hart. Schijnvroomheid is het allerergst. Uiterlijke vroomheid zonder levend geloof. En hoe erg is dat niet? Ook vandaag de dag. Doen alsof. De schijn ophouden alsof je een kind van God bent. Ondertussen vooral bezig met jezelf. Zou dit nou ook van u kunnen gelden? Van jou en van mij. Ananias en Safira, die veinsten. Het leek heel wat, maar het was uiteindelijk niets. En de Heilige Geest, die geeft dat Petrus ook te kennen. En Petrus, die zegt het dan vol bewogenheid en met verdriet in zijn hart. Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, dat gij de Heilige Geest liegen zou en onttrekken van de prijs des lands? Ze hebben de gemeente bedrogen, de gemeente van Christus, en daarmee hebben ze gezondigd tegen God. Maar daarmee staat ook de veiligheid binnen de gemeente op het spel. En het hoefde ook niet. Vers 4, zou het gebleven waren, bleef het niet uw en verkocht zijnde was het niet in uw macht. Nee, willens en wetens hebben ze gezondigd. Niets dwong hen tot deze zonde. Welke zonde? Calvijn zegt erbij, het is een complex van zonden. De zonde van hoogmoed. De zonde van eerzucht. De zonde van geldzucht. De zonde van bedrog, de zonde van jaloezie, de zonde van geveinsdheid, de zonde van ongeloof, de zonde van verachting van God. Misschien zegt u, daar zat hij voor mij nou ook tussen. Een van die zonden zijn ook zonden die in mijn leven zo'n grote rol spelen. Geen zonde uit zwakheid van het vlees, maar een zonde die heel bewust wordt gedaan. Ananias is hier zelf verantwoordelijk voor. Hij had hier tegen moeten strijden. En hij had moeten bidden om de Satan geen plaats te geven. Hij heeft er echter aan toegegeven. Wat een onderscheid. In die gemeente van Jeruzalem, Barnabas, waren ze er die vol waren van de Heilige Geest. De Heilige Geest die het hart vervulde van vele gemeenteleden. Dat werd zichtbaar, dat kwam eruit. De vruchten van de Geest werden gevonden in de gemeente. Maar hier komt wat anders openbaar. Het werk van de Satan. Want liegen en bedriegen is het werk van de Satan, die immers de vader der leugen is. En wat een aangrijpend onderscheid. De een vervuld met de Heilige Geest, vol van de Heilige Geest. En die twee, Ananias en Safira, vervuld met de Satan. Vol van de Satan. Dat gebeurt echt niet van de een op de andere dag. Het is niet vaak een proces van verharding, van verbittering en van verstarring. Als er steeds meer ruimte wordt gegeven aan de macht van de boze. En steeds vaker zondige gedachten en zondige begeerten worden toegelaten tot het hart. Zoals het is met een lege emmer die buiten staat. Waar de eerste regendruppels slechts een dun laagje water in die emmer. Als de regen langdurig voortzet, dan wordt die emmer vanzelf vol. Zo is het nu ook met hem of haar wier hart vervuld is van de Satan. Het is vaak een heel proces. En hier zie je die botsing van de geesten tussen de Heilige Geest en de geest van de boze. En wat voor mij, voor u, voor jou die vraag oproept. Waar zijn wij nou vol van? Zijn wij nou vervuld van de Heilige Geest? Of vervuld met de Satan? Want het is niet onschuldig als we de Satan plaats en ruimte geven in ons hart. En dat brengt bij ons de tweede gedachte. Dit vereist de heiligheid van de gemeente. Want met zijn praktijken van list en bedrog belichaamt Ananias de Satan. En daarmee kun je in de wereld ver komen. Het kan er zelfs toe leiden dat het in de kerk onbesproken blijft. Bij God echter niet. Want we kunnen een mens bedriegen, maar hem niet. Elke zonde is ten diepste een zonde tegen God. En God die laat niet met zich spotten. Nooit. En dat blijkt wel. Wat heel opvallend, hoeft Petrus geen oordeel uit te spreken over de handelswijze van Ananias. Dat doet God. Hij grijpt in. Vers 5. En Ananias, deze woorden horende, viel neder en gaf de geest. De Heere waakt over zijn gemeente. Net als Achan werpt hij Ananias, die schijnvrome, werpt hij de gemeenschap van Christus uit. Nu kunnen we niet zeggen, ja, dat is het Oude Testament. Dat is sinds Golgotha wel anders. Nu Christus de straf heeft gedragen, is God geen toornend God meer, maar enkel een God van liefde. Dit staat in het Nieuwe Testament. En het laat zien dat niet alleen de beloften van het evangelie waar zijn, maar dat ook de bedreigingen van het evangelie waar zijn. God is een verterend vuur voor allen die niet in waarheid voor hem leven. En het woord van God, hier uitgesproken door Petrus, is degenen die verloren gaan, een reuke des doods ten dode. De Heere oefent zelf tucht uit in de gemeente. Maar dan gebeurt het ook. Hij schippert niet, hij poldert niet, hij schuift het niet eindeloos voor zich uit en worden niet eerst allerlei vergaderingen aan besteed. Er wordt niet gewikt, er wordt niet gewogen. Nee, heel direct. En Ananias gaf de geest. God blaast de levensadem van Ananias uit. En Ananias wordt van de aardbodem weggevaagd. En van het een op het andere ogenblik gaat hij zo de eeuwigheid in. Aangrijpend. Niet voor te stellen. Met zijn leugenachtige praktijken wordt hij zo geplaatst voor de rechterstoel van God, die de God van de waarheid is. Dat moet wat zijn geweest voor Ananias. Is dit oordeel nou niet te streng? Is deze straf nou niet te zwaar? Ja, dat zeggen wij als wij de zonde van Ananias wegen met onze weegschaal. Gods weegschaal geeft echter hele andere maten aan. En dan kunnen we niet meer spreken over een licht verdrijf, want God doet dat niet. Denk aan de zonen van Aaron, Oude Testament, Leviticus 10, die vreemd vuur brachten en met vuur werden verteerd. Usa die de dood vond, omdat hij de ark van de Heere aanraakte. En dat laat zien wat huichelaars te wachten staat, die met God en met zijn gemeente de spot drijven. Het staat er ook ter waarschuwing. Er staat in vers 5 ook, en er kwam grote vrees over allen die dit hoorden. God eist de heiligheid van zijn kerk en God waakt ook over de heiligheid van zijn kerk. En we moeten er niet te licht, niet te gemakkelijk over denken als we zonden in de gemeente toelaten. Dat kan ook duur komen te staan. Dat geldt in ons persoonlijk leven, dat geldt in het gemeentelijke leven, dat geldt voor de andere gemeenten op ons dorp. Het geldt voor onze kerk. In de gemeente van Christus is heiligheid de norm. En alles wat daarvan afwijkt, dat dient ook geweerd te worden. Zo nou ligt het. De schande van de zonde moet verdreven worden uit de gemeenschap. Ananias wordt gestraft met de dood. De begrafenis, zoals gebruikelijk in die tijd en in die landen, vindt direct plaats. En daarna, 3 uur later, komt Safira, zijn vrouw, in beeld. Trouwens, we weten niet precies exact hoe het is gegaan. Het zou kunnen dat Safira nog helemaal niet op de hoogte is van wat er met haar man is gebeurd. Ze was dan mogelijk niet in de buurt toen het gebeurde. En de mensen hebben om haar heen hebben zich stilgehouden, omdat ze door Petrus tot zich is geroepen. En de meeste verklaarders leggen het ook zo uit, dat Safira nog van niks wist. Maar het 7e vers geeft ook ruimte om het anders te lezen. En het was omtrent 3 uren daarna. Waarna? Na die begrafenis. Dan zou het dus kunnen zijn dat Safira 3 uur na de begrafenis van haar man bij Petrus is gekomen. Misschien wel om te weten wat er allemaal met haar man is gebeurd en hoe die nou precies aan zijn levenseinde was gekomen. Nou ja, 2 mogelijkheden dus om dat vers te lezen. Maar in elk geval zien we wel dat er tijd tussen zit. Tijd tussen het sterven en het begraven van Ananias en de komst van Safira bij Petrus. 3 uren. 3 uur bedenktijd. 3 uur genadetijd. 3 uur om tot inkeer te komen. Drie uren die nog zwaarder wegen als Safira inderdaad op de hoogte is geweest van het sterven van haar man. En dan stelt Petrus haar die vraag. Vers 8. Zeg mij, hebt gij het land voor zoveel verkocht? Dat is nou een vraag waarmee Petrus haar tot inkeer wil brengen. Tot berouw. Maar ze holt voort op het pad van de zonde. Want zonder blikken of blozen zegt ze met een stalen gezicht, ja, voor zoveel. Dat is nou waartoe de verharding in de zonde leidt. Helemaal geldt het. Als Safira inderdaad net van de dodenakker zou zijn afgekomen. Dan is ze zo verhard dat zelfs de dood haar niet meer kan verschrikken. En ziet u hoe een mens van zichzelf een vijand van zichzelf is en een vijand van zijn eigen zaligheid. Safira staat op de drempel van de eeuwigheid. Ze staat voor de poorten van de hel. Maar in plaats van eerlijk haar zonde te belijden, wil ze de schone schijn nog steeds ophouden. Goddeloosheid verenigt zich dikwijls met schaamteloosheid. Ze volhardt in haar zonde. En nu is er geen ontkomen meer aan. En geldt ook voor haar het oordeel. Wat is het dat gij onder u hebt overeengestemd te verzoeken de geest des Heren? Zie de voeten degene die uw man begraven hebben zijn voor de deur en zullen u uitdragen. En zij viel terstond neder voor zijn voeten en gaf de geest. Opnieuw grijpt God in. En ook voor Safira is er geen plaats in de gemeente van Christus. Ook zij vindt de dood. Grijpt het u aan? Verschrikt het je? Daar, toen, in Jeruzalem, namelijk wel. En er kwam grote vrees over de gehele gemeente en over allen die dit hoorden. Die straf is er tot een spiegel neergezet. Juist opdat het ons tot nadenken mag stemmen. Wat het nu betekent om met de allerzwaarste straf gestraft te worden. Mag ik het u en jou nou eens vragen? Ben je wel eens geschrokken van God? Geschokken van wie God is. Heilig. Rechtvaardig. Of denken we, ja, God is liefde. Hij vergeeft toch wel. Ik kan altijd wel bij hem terecht. En ondertussen ga ik met mijn eigen leventje gewoon verder. Maar hebben we nog door wie God werkelijk is. Hij is de gans andere, de rechtvaardige, de heilige. En zijn heiligheid verdraagt de zonde niet. En daarom grijpt hij in. En daarmee slaat God nu ook zelf de aanval van de Satan af. De Satan die bezig was om twist en tweedracht te zaaien in de gemeente van Christus. Maar God die oefent nu zelf tucht om het werk van Gods geest te beschermen tegen namaak en tegen leugen. De Heilige Geest die krachtig werkte met de zegeningen van eenheid en van wonderen. Maar diezelfde kracht, die wordt nou ook zichtbaar in het oordeel over hen die door hun daden laten zien dat ze diezelfde eenheid loochenen. De duivel moet het verliezen. God laat het niet toe dat de Satan zijn werk afbreekt. Tegelijk toont dit het verschrikkelijke van de zonde aan. Hoe vreselijk zal het zijn om als onbekeerde te moeten vallen in de handen van de levende God. God rukt in één handeling die maskers van Ananias en Safira af en dan blijkt wie ze zijn. En boezem dit nou geen vrees in. Want dit zijn geen wereldlingen. Het waren geen mensen die het zochten in de wellusten en de begeerlijkheden van de wereld. Ze behoorden niet bij het Sanhedrin. Ze waren trouwe kerkgangers. Avondmaalgangers, naar alle waarschijnlijkheid. Op het oog netjes. En we zouden hen zo scharen bij Gods volk. Maar ze missen een nieuw hart. Ze zijn niet wederom geboren. Vraag daar niet om zelfonderzoek. Is het dan niet nodig om onszelf er grondig op te onderzoeken? Want hoe ligt dat nou bij ons? Is onze vroomheid echt of is het schijn? Is onze godsdienst een zaak van het hart of alleen maar van de buitenkant? Weet wel, geen huichelaar zal voor God bestaan. Eens zullen we allemaal gedaagd worden voor Gods rechterstoel. En alle maskers die zullen dan worden weggerukt. En alle mooi praterij zal dan geen waarde hebben. En alle schijnvroomheid zal dan worden doorgeprikt. En dan staan we oog in oog met een heilig en een rechtvaardig God. Wie zou daarvoor niet vrees. Echte godsdienst maakt dan ook eerlijk. En dat doet zeggen met de discipelen. Ben ik het, Heere? En het brengt op de knieën. Het doet de zonde bewenen. En het doet ook de schuld belijden. En aan wat uitwendigheden heb je dan niet genoeg. En met wat mooi praterij kom je er dan niet. Maar je krijgt Christus nodig om hem te kennen als je borg en zaligmaker. Zijn bloed, zijn kleed dat je ongerechtigheid bedekt. Zijn bloed alleen dat uw zonde kan verzoenen. En zijn offer dat genoegzaam is om vergeving te vinden, ook voor al die schijnvroomheid en huichelarij. En zijn gerechtigheid, waardoor al die leugenachtigheid kan worden weggenomen. Ziet u, zo wil deze geschiedenis ook weer uitdrijven naar de Heere Jezus Christus. Welke zonde er ook ligt in uw of jouw leven, belijd deze en erken uw schuld. Zoek vergeving en verzoening in het bloed van Christus. In Jeruzalem valt de vrees over die hele gemeente. Ja, wij dan wetende de schik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Wat is het dan nodig om onszelf te onderzoeken? Deze geschiedenis staat in de Bijbel om onszelf eerlijk te maken. Waar gaat het nou om in ons leven? Om onszelf of om God? Om eigen eer of om zijn eer? Kunnen we lang de stand ophouden? En schijngeloof kan zelfs meegaan tot aan de hemelpoort. Maar dan te horen, ik ken u niet. Ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. God ziet het hart aan. En laten we daarom breken met al die onoprechtheid, met alle schijnheiligheid en met alle schijnvroomheid. Het is nog genadertijd. En val dan met uw verschuldigde leven aan Jezus voeten neer. En onthoud hem niet van alles wat er leeft in je hart. Van je zonde en je ongerechtigheden. Van je angsten en van je twijfels. Leg het daar neer aan zijn voeten. Om daar te mogen ervaren dat het bij hem meevalt. Want het is zijn bloed. Dat alleen, dat reinigt van alle ongerechtigheid. Amen. En laten we de Heer danken en bidden. Eer u zijn toorn verdelg voor aller ogen. Zo zongen we, Heer, uw toorn die zichtbaar werd daar in Jeruzalem. Toen eerst Ananias en daarna Safira er dood bij neervielen als oordeel van u over hun zonde. Dat ze met God en godsdienst roekeloos hebben gespot en in het pad van de zondaars hun voetstappen hebben gezet. O Heere, bewaar voor die zonde en leer ons om de Zoon te kussen met de mond van het geloof, om Hem te omhelzen, om Hem te voet te vallen en daar aan zijn voeten neer te leggen al onze zonden, al onze ongerechtigheden, alles wat van ons is en voor u niet kan bestaan. Opdat we verzoening en vernieuwing in zijn bloed en zijn gerechtigheid mogen vinden. Heere, wilt u zo met ons gaan? En laat de ernst van dit woord ook een toetssteen voor ons allen zijn. Opdat we persoonlijk en gemeentelijk onszelf zouden onderzoeken. En dat het binnen de gemeente veilig en heilig is. Omdat uw woord in alle dingen de richtsnoer en de grensmarkering vormt. En daar niet overheen wordt gegaan. Schenk daartoe uw genade. Vergeef wat zondig was. En wilt u alles wat van u was, met uw genade, met uw zegen, achtervolgen en bekronen. Om Christus wil. Amen. We willen gaan zingen uit de 139e psalm. Eigenlijk als een gebed. Doorgrond en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Maar bij alles wat er niet deugt in ons leven, de beden tot God op te zenden en doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Vers 14 van 139. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.